Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Steps to an Ecology of Mind is een invloedrijke bundel essays van de Britse antropoloog en systeemdenker Gregory Bateson. De teksten verschenen oorspronkelijk over meerdere decennia en werden in 1972 samengebracht. Daardoor is dit geen boek met één lineair betoog, maar een denkwerkplaats waarin antropologie, psychiatrie, communicatietheorie, evolutie en kennisleer elkaar voortdurend raken. Bateson onderzoekt niet vooral losse personen, objecten of oorzaken. Hij vraagt hoe patronen van verschil, informatie en wederzijdse beïnvloeding ontstaan binnen families, culturen, dierenwerelden en ecosystemen. De titel verwijst naar zijn streven naar een ecologie van ideeën, een manier van denken die mentale processen niet losmaakt van relaties en omgeving. Bekende essays behandelen onder meer schismogenese, spellenfantasie, dubbele bindingen in communicatie en niveaus van leren. Het doel is niet om een eenvoudig stappenplan te bieden. Bateson wil de lezer leren wantrouwen tegenover lineaire verklaringen en aandachtiger laten kijken naar kringlopen, context en de onbedoelde gevolgen van doelgericht ingrijpen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, relaties en patronen zijn betekenisvoller dan geïsoleerde dingen. Een grondgedachte van Bateson is dat betekenis ontstaat in verschil en relatie. Een losse gebeurtenis vertelt weinig, totdat duidelijk wordt waarmee zij contrasteert, waarop zij reageert en welke reactie zij vervolgens uitlokt. Daarom verzet hij zich tegen de gewoonte om menselijk gedrag uitsluitend toe te schrijven aan vaste eigenschappen van individuen. Een conflict, symptoom of gewoonte kan beter worden onderzocht als onderdeel van een terugkerend interactiepatroon. In zo'n patroon beïnvloeden deelnemers elkaar voortdurend, vaak zonder dat één van hen de volledige oorzaak of controle bezit. Die benadering komt voort uit Bateson's werk in de antropologie en de cybernetica. Hij beschouwt communicatie als een proces waarin verschillen signalen worden. Een verandering in toon, afstand, timing of lichaamshouding kan de reactie van een ander veranderen, die op haar beurt weer terugwerkt op de eerste persoon. Voor een analyse is het dus onvoldoende om te vragen wie begon. Belangrijker is de vraag welk patroon zichzelf in stand houdt. Dit perspectief heeft ook een epistemologische strekking. Onze taal doet vaak alsof er afzonderlijke dingen bestaan die daarna met elkaar verbonden worden. Bateson draait die volgorde om. Eerst is er een netwerk van relaties waarbinnen we tijdelijk onderscheid maken tussen dingen. Dat maakt zijn werk relevant voor wie sociale, psychologische of ecologische problemen niet als losse defecten, maar als samenhangende processen wil begrijpen. Ten tweede, schismogenese verklaart hoe wederzijdse gedragingen zichzelf kunnen versterken. In zijn antropologische werk introduceerde Bateson het begrip schismogenese, letterlijk het ontstaan van scheiding of differentiatie in interactie. Het beschrijft hoe gedrag van mensen elkaar kan opjagen tot steeds sterkere verschillen. Bij symmetrische schismogenese reageren partijen met hetzelfde soort gedrag. Rivaliteit roept bijvoorbeeld meer rivaliteit op, totdat een wedstrijd verandert in een uitputtende statusstrijd. Bij complementaire schismogenese versterken juist tegengestelde rollen elkaar. Toenemende dominantie kan meer onderwerping oproepen, waarna die onderwerping opnieuw uitnodigt tot dominantie. De waarde van dit idee ligt in de verschuiving van karakterverklaringen naar feedbackprocessen. Iemand hoeft niet van nature agressief, afhankelijk of competitief te zijn om toch in een steeds extremer patroon terecht te komen. Het gedrag krijgt vorm door de reacties die het oproept. Daarmee biedt Bateson een manier om naar relaties, organisaties en politieke tegenstellingen te kijken zonder eenzijdig een schuldige aan te wijzen. Tegelijk is schismogenese geen noodlot. Bateson wijst op de noodzaak van processen die escalatie begrenzen en verschillen weer in een werkbaar evenwicht brengen. In de praktijk betekent dit dat een interventie niet alleen op zichtbaar gedrag moet mikken. Men moet onderzoeken welke wederkerige beloningen, verwachtingen en reacties het patroon voeden. Die systeemblik blijft bruikbaar bij conflicten waarin beide kanten zeggen slechts op de ander te reageren. Ten derde, de dubbele binding maakt zichtbaar hoe tegenstrijdige boodschappen ontregelen. De essays over psychiatrie bevatten Bateson's bijdrage aan de theorie van de dubbele binding. Deze theorie, ontwikkeld met collega's, beschrijft een communicatiepatroon waarin iemand herhaaldelijk tegenstrijdige boodschappen ontvangt binnen een belangrijke relatie. Daarbij kan de persoon niet eenvoudig reageren op de tegenstelling en ook niet vrij uit de situatie stappen. Een boodschap op woordenniveau kan bijvoorbeeld warmte of nabijheid vragen, terwijl houding, toon of latere straf diezelfde nabijheid afwijst. Welke reactie iemand ook kiest, zij kan verkeerd blijken. Batesons punt is niet dat één verwarrend gesprek psychische ontregeling veroorzaakt. Het gaat om terugkerende patronen, om verschillende communicatieniveaus en om een afhankelijkheidsrelatie waarin het moeilijk is de tegenstrijdigheid bespreekbaar te maken. De theorie was historisch belangrijk voor de ontwikkeling van systeemgerichte gezins- en communicatietherapie. Zij verplaatste de aandacht van een geïsoleerde patiënt naar de relationele context waarin betekenis wordt gevormd. De dubbele bindingtheorie geldt tegenwoordig niet als een afdoende verklaring voor schizofrenie. Psychische aandoeningen hebben complexe, meerdere oorzaken, waaronder biologische en sociale factoren. Toch blijft het concept analytisch waardevol. Het helpt onderscheiden tussen de inhoud van een boodschap en de relatieboodschap die ermee wordt meegegeven. Ook maakt het duidelijk waarom heldere communicatie meer vereist dan goede bedoelingen. Mensen moeten tegenstrijdigheden kunnen benoemen, corrigeren en verlaten zonder daarvoor afgestraft te worden. Ten vierde, leren heeft niveaus. Van een keuze aanpassen tot het kader herzien. Bateson behandelt leren als meer dan het onthouden van informatie of het herhalen van succesvol gedrag. Hij onderscheidt niveaus van leren. Op een eerste niveau leert iemand binnen een bestaande verzameling mogelijkheden. Via proefondervindelijk handelen ontdekt die persoon bijvoorbeeld welke reactie in een bepaalde situatie resultaat oplevert. Op een volgend niveau verandert juist de manier waarop die mogelijkheden worden geselecteerd. Dan leert iemand iets over de context, de regels van het spel of de verwachting achter een terugkerende situatie. Dit onderscheid maakt duidelijk waarom sommige problemen hardnekkig zijn. Wie alleen op het eerste niveau leert, kan steeds handiger worden in een patroon dat zelf schadelijk is. Een organisatie kan bijvoorbeeld efficiënter reageren op klachten, zonder te onderzoeken welke werkwijze die klachten steeds opnieuw voortbrengt. Leren op een hoger niveau vraagt daarom om reflectie op de aannames waarmee men situaties indeelt. Bateson noemt dit leren leren. Hij benadrukt ook het stochastische karakter van leren. Het verloopt via variatie, vergissingen, feedback en selectie, niet via volledige voorafgaande controle. Dat sluit aan bij zijn bredere systeemdenken. Kennis groeit in wisselwerking met omgeving en context. Voor onderwijs, therapie en beleid is de les voorzichtig maar belangrijk. Verbeter niet alleen een afzonderlijke beslissing. Onderzoek ook welke categorieën, prikkels en communicatieregels bepalen welke beslissingen überhaupt denkbaar lijken. Tot slot, ecologische wijsheid vraagt terughoudendheid tegenover eenzijdig doelgericht ingrijpen. In de latere essays verbindt Bateson zijn communicatiedenken met ecologie. Hij waarschuwt voor bewust, doelgericht handelen dat één wenselijk resultaat maximaliseert en de rest van het systeem als achtergrond behandelt. Wie uitsluitend productiviteit, groei, controle of korte termijn oplossingen nastreeft, kan feedbacksignalen negeren die aangeven dat een groter geheel uit balans raakt. Het probleem is dus niet dat doelbewustzijn altijd verkeerd is, maar dat een beperkt doel gemakkelijk blind maakt voor neveneffecten en vertraagde gevolgen. Bateson gebruikt cybernetische begrippen om te laten zien dat levende systemen zichzelf reguleren via terugkoppeling. In een ecosysteem, een stad of een familie kunnen ingrepen onverwachte effecten hebben, omdat onderdelen onderling afhankelijk zijn. Een maatregel die lokaal logisch lijkt, kan elders flexibiliteit verminderen of een tegenreactie oproepen. Lineaire oorzaak en gevolgtaal schiet dan tekort, omdat zij geen oog heeft voor lussen waarin gevolgen later nieuwe oorzaken worden. Zijn ecologische boodschap is geen pleidooi voor passiviteit. Zij vraagt om bescheidenheid, brede observatie en aandacht voor diversiteit en herstelvermogen. Vooral bij ruimtelijke planning, zorg, onderwijs en milieubeleid is dat relevant. Voordat men een probleem oplost, moet men afbakenen welk systeem werkelijk wordt beïnvloed, welke informatie ontbreekt en welke corrigerende signalen men niet mag wegdrukken. Zo verbindt Bateson kennisleer met een ethiek van verantwoord ingrijpen. Concluderend. Steps to an Ecology of Mind is vooral geschikt voor lezers die bereid zijn langzaam te lezen en vertrouwde scheidslijnen tussen mens, communicatie, natuur en kennis ter discussie te stellen. Het is bijzonder waardevol voor studenten en professionals in antropologie, psychologie, psychiatrie, therapie, onderwijs, organisatiekunde, filosofie en ecologie. Ook beleidsmakers en ontwerpers kunnen er een nuttige waarschuwing in vinden tegen oplossingen die één meetbaar doel verbeteren, maar het bredere systeem beschadigen. De praktische opbrengst is geen kant-en-klaar methode. Bateson levert eerder vragen die de kwaliteit van analyse verbeteren. Welk interactiepatroon wordt hier herhaald? Op welk communicatieniveau zit de tegenstrijdigheid? Leren we een betere reactie of herzien we het kader waarbinnen we reageren? Welke terugkoppeling verdwijnt uit beeld wanneer we te sterk op één doel focussen? Zulke vragen helpen om minder snel individuele schuld, simpele oorzaken of technische ingrepen als volledige verklaring te accepteren. Vergeleken met veel boeken over systemen is deze bundel ongewoon breed en oorspronkelijk. Bateson verbindt veldwerk, psychiatrische communicatie, cybernetica en ecologische reflectie zonder ze tot één gesloten model te reduceren. Juist de essayvorm laat zien hoe dezelfde aandacht voor patronen in uiteenlopende domeinen werkt. Dat maakt het boek soms veeleisend en historisch gedateerd in onderdelen, met name rond psychiatrische verklaringen. Maar als intellectuele oefening in relationeel denken blijft het onderscheidend, omdat het niet alleen nieuwe antwoorden aanbiedt, maar vooral de manier verandert waarop vragen worden gesteld. Als je ons wilt steunen, Gregory Bateson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.